Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze dienst. Mijn naam is Simone Amel. We groeten ook de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Na afloop van deze dienst is er een zondagmiddagborrel. Vanwege de temperatuur wordt deze gehouden in de pelgrimszaal. Iedereen is van harte uitgenodigd. Mocht u dat vanmorgen nog niet gedaan hebben of er niet geweest zijn, er ligt voor ieder gemeentelid een AKB-envelop klaar voor de actiekerkbalans. Die kunt u vinden op de tafel richting de uitgang. Ze liggen gesorteerd op postcode. Fijn als u uw eigen envelop wilt meenemen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, de God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 138. We zingen couplet 1 en 3. Psalm 138, vers 1 en 3. Laten we met elkaar bidden om Gods aanwezigheid in ons midden door zijn geest. Heere, onze God, u bent oneindig hoog en wij zijn hier beneden, schepselen in uw schepping, gewone mensen. En toch mochten we het zingen dat u ons ziet, dat u uw ogen naar ons opslaat en uw woord tot ons spreekt. En daarom zijn we hier om te luisteren, om in aanbidding bij u te komen, om voor u neer te knielen. Met ons hele hart en ons hele leven. En om u te bidden. Of u ons wil aanspreken door uw woord. Onze oren wil openen om te horen wat u zegt. En ons hart om te begrijpen wat uw woord bedoelt. En dat u onze handen gewillig maakt om te doen waartoe u ons roepen wil. Wij komen bij u in een wereld waar soms heel veel van ons wordt gevraagd. Waar de lat soms heel hoog ligt. Maar hier in de kerk horen we over genade. Over werken die opkomen uit genade in ons hart en in ons leven. Als we ons in geloof overgeven aan u. Dat relativeert de angst voor status. De angst voor zoveel te moeten. En maar zo weinig te kunnen. U geeft ons uw geest. Dat wil u doen, dat belooft u. En daar bidden we om, ook vanmiddag. Geef ons uw geest. Open ons hart. En spreek uw woord. We bidden het door Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de geest leeft. En regeert in eeuwigheid. Amen. We gaan vanmiddag verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. In december zondag 23 over de rechtvaardiging. En vandaag zondag 24 over de goede werken. Spelen die eigenlijk een rol? We lezen Jacobus 2 vanaf vers 14 tot en met 26 uit de schrift. En daarna zondag 24 uit de Heidelbergse catechismus. Jacobus schrijft, broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij of zij handelt er niet naar? Zou dat geloof diegene soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en één van u zegt dan, het gaat je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen, de een gelooft en de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal jullie door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan, maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Jullie zien dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat diegene doet. En niet alleen om het geloof. Werd ook niet Rachab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken. Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof dood zonder daden. En daarbij zondag 24, drie vragen. Waarom kunnen onze goede werken ons niet voor een gedeelte voor God rechtvaardig maken? Als wij in Gods oordeel vrijgesproken willen worden, dan moeten wij volmaakt rechtvaardig zijn en altijd heel de wet van God hebben gehouden. En dat kunnen wij niet. Zelfs onze beste daden zijn onvolmaakt in dit leven en besmet met zonde. Hoe kan het dat we met onze goede werken niets kunnen verdienen, terwijl God onze goede werken wel wil belonen? God geeft deze beloning uit genade, niet omdat we die verdiend hebben. Maar zorgt deze leer er dan niet voor dat mensen zorgeloos en goddeloos worden? Antwoord: zeker niet. Het kan niet anders dan dat iedereen die door het geloof in Christus geënt is, vruchten van dankbaarheid voortbrengt. Tot zover. Over groei en bloei, over geloof en werken, over het verlangen om goede daden te doen en God daarmee te volgen, zingen ook de psalmen. We zingen psalm 119, vers 1, 40 en 66. naar de verkondiging, een bewerking van de hand van Siegfried Karg Elert over een lied, Sollt ich meinem Gott nicht singen. Gesang 426 is een Nederlandse vertaling van dat lied, Zou ik niet van harte zingen? Het verlangen om te zingen als antwoord op wat God voor ons doet. Als vrucht dus op het geloof. En daarna zingen we gezang 252, vers 1, 2, 3 en 4. En in de prediking gaat het over zondag 24, maar ook nog even een streep onder die laatste zin, dat laatste vers uit Jacobus. Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood. Gemeente van Christus, broeders, zusters, jongens en meiden, iedereen in de kerk ook op afstand met ons verbonden. Heb je wel eens last van statusangst? Ik weet niet of je dat woord wel eens hebt gehoord, statusangst. Het zou natuurlijk kunnen dat je er wel eens last van hebt. Wat is statusangst? Het is de stille angst om niet meer mee te tellen. Om buiten de boot te vallen, om achterop te raken. Jaren geleden schreef de filosoof Alain de Botton er al eens een boek over. Statusangst heet dat. En volgens mij herkennen we het vandaag de dag nog steeds wel, dat dat bestaat. Want kijk, op het eerste gezicht zijn we natuurlijk vrijer dan ooit. Je kan alle kanten op, wat je maar wil. De mogelijkheden zijn eindeloos. En het ene na het andere glazen plafond is inmiddels weggeslagen. Maar een van de gevolgen daarvan is dat iedereen die dat wil, hoger opkomen, dat ook kan. Toch? Als het je niet lukt, ja, dan zal het wel een beetje je eigen schuld zijn misschien. Statusangst. Nou ja, in dat kader zijn die woorden uit de catechismus natuurlijk een heerlijke relativering. Blijkbaar is die angst van alle tijden. Hoewel in de catechismus gaat het misschien wat meer om geestelijke statusangst. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kan ook. Maar het principe is hetzelfde. Dat jij samenvalt met wat je doet. En daar steekt zondag 24 heel duidelijk een stokje voor. We lazen het en er was geen woord Spaans bij. Maak je maar geen illusies. Zelfs onze beste daden zijn nog onvolmaakt en besmet met zonde. En daarom moeten we leren om voor de volle 100% van genade te leven. Uit genade zijn we rechtvaardig voor God. En uit genade ontvangen we een beloning die we niet per se hebben verdiend. Met andere woorden, in de kerk hoef je niet bang te zijn voor statusangst. Want hier leren wij leven van genade. En toch stopt het daar niet. In zondag 23 gaat het heel sterk over die rechtvaardiging door het geloof. Maar we gaan nu naar zondag 24. En we hebben ook dat stukje uit Jacobus gelezen. En ook daar was geen woord Spaans bij. Want van genade leven sluit niet uit dat er ook nog zoiets bestaat als goede werken. Sterker nog, die werken die horen er helemaal bij. Hoe zit dat precies? Nou, dat is de vraag van vanmiddag. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Leven uit genade alleen. En leven met goede werken, daden die God wel behagelijk zijn. Daar zit een spanning tussen en die spanning, dat is de spanning van zondag 24. En trouwens ook wel de spanning van Jacobus. Maar die spanning die wordt in deze brief op een hele mooie manier in kaart gebracht. Heel beeldend, gewoon een voorbeeld waar je je alles bij voor kan stellen. Namelijk dit, Jacobus vergelijkt ons geloof, de genade met een lichaam en vervolgens onze werken, met een geest. Geest en lichaam. En hij zegt, zoals een lichaam dood is zonder geest, zo is ons geloof dood zonder werken. Je voelt wel aan, dat is een krasse uitspraak. Wat bedoelt hij precies? Nou, laten we eens goed naar dat beeld kijken van een lichaam en een geest. Iedereen weet, die twee kunnen niet zonder elkaar. Een lichaam zonder geest is dood. Daar is geen enkele beweging in te krijgen. Maar een geest zonder lichaam kan eigenlijk ook niet. Een geest zonder lichaam zou niet werken. Die zou alle kanten opvliegen, stel ik me dan voor. Met andere woorden, lichaam en geest, die zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. Ze horen bij elkaar en, zegt Jacobus, zo horen dus ook ons geloof en onze werken bij elkaar. Zonder werken zou ons geloof gewoon doodgeloof zijn. Ik dacht, hoe ziet dat dode geloof er dan uit? En bestaat dat vandaag de dag nog steeds? Zou het kunnen dat het zelfs op mijn geloof van toepassing is? Hoe herken je dat eigenlijk? Dood geloof, wat is dat? Vanmiddag zomaar even 3 aspecten, 3 kenmerken van wat je wel dood geloof zou kunnen noemen. In de eerste plaats, dood geloof is volgens mij geloof als belijdenis van de waarheid. Dat je een streep zet onder je overtuigingen. Geloof bestaat dan primair op het niveau van de taal. Het is waar, het klopt. Ik geloof of wij geloven of dit is onze overtuiging. Het bestaat uit tekst, uit belijdenissen en formules, uit correcte woorden over wie en wat God volgens ons is. Dood geloof. Kan er dus heel orthodox uitzien en kan zelfs heel vroom klinken, maar het blijft extern, buiten mij. Het ligt buiten mijn hart. Ik spreek erover, maar ik spreek er niet uit. Tweede, dood geloof is geloof als instemming zonder vertrouwen. Kijk, je kunt erkennen dat iets waar is, zonder jezelf aan die waarheid toe te vertrouwen. Jacobus geeft daar een heel concreet voorbeeld van. Kijk eens naar de demonen, zegt hij. Zij geloven dat God één is. Je zou ook kunnen zeggen, zij geloven dat er één God is. Maar ze vertrouwen zich op geen enkele manier aan die God toe. Integendeel, ze sidderen. Ze zijn er bang voor. Ze zijn bang voor God. Ze hebben de juiste theologie, denk je? In ieder geval een totaal gebrek aan liefde voor God. Derde aspect, doodgeloof is ook geloof dat relationeel leeg is. Dat wil zeggen dat er geen relatie is. Want met geloven gaat het 2 kanten op. Jij wordt geroepen van buitenaf. En je wordt geraakt. En je geeft antwoord met je hele hebben en je hele houden. Geloven draait om luisteren, volgen, gehoorzamen. Jazeker, met vallen en opstaan. Maar daardoor is het juist zo dynamisch. Geloven is bedoeld als beweging. Maar bij doodgeloof is die hele dynamiek afwezig. Het is allemaal zo keurig. En daarom is het allemaal ook zo saai. Doodgeloof is onbewogen geloof. Er staat niets op het spel. En dat hoeft ook niet, want het is niet relationeel. Er zit geen geest in en daarom ook geen leven. Nou ja, ik weet niet hoe je dit allemaal hoort. Ik zeg het ook tegen mezelf. Het is wel een beetje een spiegel, hè? Misschien herken je er wel iets van. Maar Jacobus noemt het natuurlijk niet voor niets in deze brief. Het is een brief aan de gemeente van Christus. En we komen ze toch door de hele Bijbel tegen. Mensen met een dood geloof, zouden wij er dan te goed voor zijn? Wat dacht je van de rijke jongeling? Die belijdt heel veel. Hij erkent God als God en Jezus als leraar. En hij onderhoudt de geboden en hij zoekt het eeuwige leven. En zijn geloof is heel correct en hij neemt het allemaal heel serieus. Maar als Jezus hem vervolgens concreet uitnodigt om hem te volgen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Dan blijft zijn handelen uit. En dat ene verhaal laat natuurlijk precies zien wat Jacobus bedoelt. Die jongen is gevallen voor de statusangst. Geloven doet hij graag, maar liefst alleen met zijn hoofd. Het blijft theoretisch. Het zakt, om zo te zeggen, niet naar zijn hart. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat het geloof zakt naar je hart. Want daar bij je hart klopt het leven. En geloof is bedoeld om levend geloof te zijn. Zoveel wordt wel duidelijk uit de schrift. Er is dood geloof, jazeker, maar gelukkig, er is ook levend geloof. Geloof dat werkt, zou je kunnen zeggen. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, daar geeft Jacobus ook zomaar wat Bijbelse voorbeelden van. Wat dacht je bijvoorbeeld van Abraham? In tegenstelling tot die rijke jongeling zegt Abraham helemaal niet zoveel. Als je Genesis 15 zou lezen bijvoorbeeld, dan hoor je Abraham geen grote woorden zeggen. Geen vrome geloofsbelijdenissen, geen verdediging van de correcte leer. Maar je ziet wel iemand die gaat, die beweegt, die geroepen wordt en die handelt naar die roeping, die zich laat aanspreken en die zelfs dingen doet die hij maar lastig kan begrijpen. Maar hij is een voorbeeld van iemand die vertrouwt. Hij vertrouwt op een stem die van buitenaf zo zijn leven binnenkomt. En dat zagen we al, hè? Dat relationele hoort er helemaal bij. Weet je hoe Abraham wordt genoemd? Een vriend van God. Zo lees je dat trouwens nog niet in Genesis. Maar blijkbaar werd hij zo wel gezien in de Joodse traditie als een vriend van God. Hoe mooi is dat, dat blijkbaar kan. Zo dicht bij je schepper leven, dat je die in alles vertrouwt, zoals je een vriend vertrouwt. En weet je wat er dan gebeurt als je uit vertrouwen leeft? Dan ben je niet meer zoveel met jezelf bezig. Want dan wil je je helemaal richten op die ander. Helemaal vrij ben je dan van de statusangst. Want je bent tot leven geroepen. Tot leven gewekt. Om rechtvaardig te wandelen met jouw God. En dan komen we bij het punt dat Jacobus wil maken. Want weet je, dat levende geloof kan niet verborgen blijven. En het is wel mooi om te zien hoe Jacobus er dan maar gewoon een heel praktisch voorbeeld van geeft. Van geloof dat leeft. Een voorbeeld uit het leven gegrepen. Want je moet weten dat de gemeente van toen voor een groot deel uit mensen in de marge bestond. Uit weduwen en wezen, uit burgers zonder sociaal vangnet. Wie moest er voor hen zorgen? Nou, jullie zorgen toch voor elkaar, zegt Jacobus. Wat zou je doen als er iemand een beroep doet op jouw goede zorg? Iemand met amper kleren aan terwijl het buiten vriest en ijzelt? Dan zeg je toch niet ga heen in vrede, succes ermee, om diegene vervolgens zomaar de straat op te sturen? Dat zou toch niet passen bij levend geloof? En je voelt wel aan, zo is het ook. Jacobus maakt het even heel concreet. We zagen al dat doodgeloof zich kenmerkt door een gebrek aan beweging. Je bent niet in beweging te brengen. Maar hier zie je het tegenovergestelde. Levend geloof kenmerkt zich blijkbaar doordat je juist wel in beweging wordt gebracht. Je laat je aanraken. Je laat je roepen. Je laat je iets doen. En die beweging kan zomaar heel concreet zijn. Wat zie je dan gebeuren? Dat het van het hoofd inderdaad naar het hart gaat. En dat het van het hart naar de handen gaat. Wat gebeurt er als een mens tot levend geloof komt? Ik dacht, dan ontdooit als het ware je hart. En dan smelt alle schroom en weerstand om een ander te zien als sneeuw voor de zon. Dan smelt je verlegenheid om anderen aan te spreken. Dan smelten je bezwaren om anderen te helpen. Dan komt er soms heel verrassend en heel onverwacht ruimte voor vergeving en voor verzoening. Er breekt iets door van de agape liefde van God, waar jij het toch ook van moet hebben. En die je daarom wil doorgeven aan de mensen om je heen. Agape is liefde die geeft onvoorwaardelijk en onverwacht. Dan gebeurt er iets. Jacobus zegt dat kan niet anders. En de catechisme zegt het ook. Dat kan niet anders. Toen ik met deze preek bezig was, verscheen er in de afgelopen week, zoals wel vaker, een berichtje in de Jacobi-app over een meneer ergens in de stad die vanwege de kou wat boodschappen nodig had en misschien ook nog wel een warme maaltijd. En wat mooi hoe er binnen een uur iets geregeld werd. Zo praktisch kan het zijn, zegt Jacobus. En ik kan eindeloos doorgaan met voorbeelden. Ik zie het om me heen. Ik vind het ook bemoedigend om te zien. Wat mooi. Wat dacht je van al die mensen die steeds weer iets durven delen van hun welvaart via een najaarsactie of de AKB of van hun tijd als vrijwilliger week in, week uit, van hun liefde voor mensen om hen heen. Iets delen van vergeving, werken aan verzoening. Dat is de vrucht die God wil geven. Teken van leven. En wij willen het zien en ervan opleven. En dat brengt tenslotte nog bij één ding. Want misschien is het je wel opgevallen, maar de apostel Jacobus schrijft het wel heel uitdagend op in zijn brief. Hij zegt namelijk dit: laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Dan zal ik jullie door mijn daden tonen dat ik geloof. Dat is een uitdaging. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat je het nog best een spannende uitdaging vindt ook. Want moet ik dan toch met mijn goede werken op de proppen komen? En ligt dan toch die valkuil van de geestelijke statusangst niet op de loer? Nou, dan moet je nog eens naar de catechismus kijken. Want die draait het vanmiddag als het ware helemaal om. En die zegt met de woorden van Jezus zelf: aan de vruchten herken je de boom. Dus niet aan de juiste overtuiging. Nee, je ziet het aan wat er groeit en aan wat er bloeit. En daarom toch maar de vraag: zou jij het aandurven om die uitdaging van Jacobus aan te gaan? Om iets te laten zien of iets te willen zien of iets te gaan zien van het werk dat God begonnen is. Zou dat niet tot zegen kunnen zijn voor jezelf en voor anderen? Want weet je wat het bijzondere is? Als je iets van dat leven gaat zien, dan leven we daar allemaal van op. Want het is het bewijs van een God die werkt en die leven geeft. Steeds opnieuw. Leven maak je niet. Leven krijg je. Leven is genade. En zo is ook levend geloof. Niets meer en niets minder. dan genade. En daarmee zijn we weer terug bij het begin van de preek, bij die statusangst en bij die druk van de prestatiemaatschappij. Bij het gevoel altijd maar zichtbaar te moeten zijn en altijd maar te moeten bewijzen dat je meetelt. Maar in de kerk gaat het er anders aan toe. Hier geen statusangst, hier alleen maar overgave aan God die een vriend wil zijn van een ieder die in hem gelooft. En die ons wil zegenen met goede werken, als vrucht van je geloof. En je hoeft er niets mee te verdienen, je mag ervan genieten en ervan uitdelen. En zo tot zegen zijn van elkaar en meewerken aan zijn koninkrijk. Ik zou zeggen, als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. Amen. Laten wij samen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van het apostolicum verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En daarna zingen we gezang 308, vers 1, 2 en 4. Laten we daarbij gaan staan. En aan ieder van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we danken en bidden. Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij willen u danken voor dat wonder van het leven dat Christus geeft. De dienst aan hem mag ons aan elkaar verbinden, mag ons verbinden aan gelovigen die voor ons uitgingen. Aan broeders en zusters waar ook ter wereld. Wij danken u dat hij de Messiaanse boom is die leven geeft. Dat wij geënt kunnen raken in hem. Wij danken u dat u ons zo ook tot leven wil wekken. Dat u ons dode geloof wil begeesteren. Zodat we tot onze verrassing erachter komen dat u vrucht geeft. Dat u door ons heen wil werken. Dat ons hart mag smelten. We bidden dat het gebeurt. Werk met uw geest. In ons hart. En in ons leven. En werk door ons heen. Naar de mensen om ons heen. We bidden dat de kerk een plek mag zijn. Waar leven geboren wordt. Een plek waar het levende geloof gestalte krijgt. Waar de woorden die we horen. Vanuit ons hoofd zakken naar ons hart. En zo weer door naar onze handen. We bidden u, wilt u ons gebruiken als kerk. We danken u voor alles wat er gebeurt, ook hier in onze eigen Jacobi. We danken voor de zegen die u geeft, de tekenen van leven, dat u werken wil. We bidden, wilt u ons blijven zegenen. Wilt u met uw geest werken in ons midden, en door ons heen. Wilt u vergeven alle dingen die we doen die niet goed zijn? De eigen wegen die we gaan. De doodsheid die ook soms onder ons kan leven. We bidden, bekeer ons en vernieuw ons. En verander ons naar het beeld van Christus. Wij denken aan elkaar in de week die komt. We bidden dat we iets mogen laten zien, ook de komende dagen van het levende geloof dat u geeft. Wilt u ons een open oog en een open hart geven voor onze naasten in nood? Ons tot leven brengen in aanbidding voor u in woord en daad. We bidden u voor de studenten in deze stad en in deze kerk, voor de jongeren. Wilt u bij ons zijn en bij hen in een wereld met zoveel prestatiedruk, jazeker, ook voor wie studeert. We bidden dat de statusangst hen niet te pakken krijgt, maar dat zij zich in alles mogen toevertrouwen aan uw genade die relativeert. Dat we hen ook zien. We bidden u voor ouderen die een heel leven erop hebben zitten. We bidden u dat zij zich mogen toevertrouwen aan uw genade. En dat ze mogen weten, u brengt ons thuis. U wil ons leven leiden. We bidden u voor de kinderen. Wees u met ons allemaal. Wilt u ons ook horen als we stil worden? En als we in de stilte ons persoonlijk gebed bij u mogen brengen? En als het om ons heen avond geworden is, bidden wij ons avondgebed. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van deze dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en met uw goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid, wij bidden het. Uit genade. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Agnita van der Plaats en namens de diaconie licht ik graag de collecte toe. De eerste collecte is voor Kerk in Actie voor noodhulp in Oekraïne. Verwoeste huizen, ontwrichte infrastructuur, nauwelijks warmte en elektriciteit. De oorlog gooit het leven en de toekomst van veel inwoners helemaal overhoop. En Kerk in Actie werkt samen met andere kerken en hulporganisaties om in Oekraïne ontheemden en slachtoffers te helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Deze collecte is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En voor 2026 start deze ook vandaag. En we roepen u ook zeker op om door het jaar heen ook maandelijks te geven. Zodat we een stabiele en ook iets hogere inkomstenstroom hebben dan andere jaren. En dat is nodig om alle kosten te dekken dit jaar. We verwijzen hiervoor ook graag naar de folder en de brief over de actie Kerkbalans. De zendingscollecte is voor Stichting Red een Kind. Deze christelijke organisatie helpt kinderen die opgroeien in armoede en geeft kinderen onderwijs, zorg en een veilige plek. U kunt geven op de gebruikelijke manieren via de QR-code op de liturgie, via het collecteblok bij de uitgang of via de Jacobi-app. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is Psalm 108. We zingen vers 1 en 2 uit de oude berijming en de tekst daarvan vind je op de orde van dienst, Psalm 108, 1 en 2. Ga dan van hier in vreugde en in vrede. En draag de zegen van God met jullie mee. En de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.